Being called Paul.
Goedemorgen allemaal. Fijn om te zien dat we hier samen mogen komen in de naam van Jezus. En niet alleen hier, ook op afstand kan er worden meegeluisterd, kan later worden teruggeluisterd. En ook u die later op een ander plek, op een ander moment dit luistert, welkom. En speciaal welkom aan mijn vriend Jan van Dijk. Vandaag wil ik stilstaan bij een psalm. Psalm 51, een hele bekende. Maar het is goed, denk ik, om eerst even de context te schetsen van die psalm. Want in die psalm blikt David terug naar een fragment uit zijn leven wat niet het allerfraaiste, niet het allermooiste is. Hij blikt terug naar het moment waarop hij, dat zijn volk in het land in oorlog is, en hij thuis op zijn fantastische paleis zit, van het middagzonnetje gaat genieten op zijn balkon, zo stel ik me dat voor. En dan naar beneden kijkt en dan hebben we de buren die hele mooie vrouw ziet, Bathsheba, die zich ontkleedt en in bad gaat. En daarvan denkt, wat is dat een mooie vrouw. En hij zegt tegen zijn knechten van, nodig eruit om een kopje thee bij me te komen drinken. En was er maar met kopje thee gebleven, dan was er niks aan de hand. Maar van het een kwam het ander, het ging steeds verder. Zover zelfs dat Bathsheba bij mijn bed belandde en zwanger van hem raakte. En toen zat David pas echt in de problemen. Hoe nu verder? Hij bedacht een list en zei tegen de legeroversten van, zet Uria in de voorste, Uria de man van Bathsheba, in de voorste gelederen, zodat hij omkomt in de strijd. Hij had ook nog bedacht van, haal hem maar thuis, zodat hij bij zijn vrouw kan zijn, zodat iedereen zal denken dat ze van hem zwanger is geworden. Maar Uria doet het niet. Uria blijft trouw aan zijn mannen die op het veld zijn, het slagveld. En laat hem dronken voeren. Nee, zegt Uria. Ik moet in die voorste gelederen staan. En als hij dan terugkomt in het krijgsgeweld, dan komt hij om. En kan David met Bathsheba trouwen. Om zo zijn zonde van ongerechtigheid te bedekken. Dat is de achtergrond bij deze psalm. Die psalm 51. En die klinkt als volgt. Voor de koorleider. Een psalm van David toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathsheba was gekomen. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde die staat bestendig voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maakt gij mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik weer witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep in mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. En verwerp mij niet van uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij. En geef mij de blijdschap over uw heil. En laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren. Opdat zondaars zich tot u bekeren. Red mij van bloedschuld, o God, God van mijn heil. Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Heere, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou. Aan brandoffers hebt gij geen welgevallen. En de offeranden van God zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart. Dat veracht gij niet, o God. Doe wel aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem. Dan zult gij behagen hebben in de offers naar de eis brandoffers in het geheel gebracht. Dan zal een stieren op uw altaar offeren. Een hele indrukwekkende psalm, deze psalm 51. Want de manier waarop deze persoon die hem geschreven heeft, David, het aandurft om naar binnen te kijken, is van een ongewone, van een pijnlijke en ongemakkelijke eerlijkheid. En als je deze psalm leest, is er iets in ons wat gezegd is van, dat ze geneigd is om te zeggen van, nou, kom David, til je niet te zwaar op deze manier. We zijn en blijven toch maar gewone mensen. Waar gehakt wordt, er vallen toch Spaanders. Wat kun je meer doen dan je best? Kijk liever naar wat wel goed gaat in je leven. Niemand is perfect, toch? Maar daar is deze psalm helemaal niet zo van. Op geen enkele manier wordt er iets toegedekt, wordt er iets afgezwakt, iets verzacht. Integendeel, de zonde en de schuld worden aan het licht gebracht, worden openbaar gemaakt, worden ontmaskerd. En hier durft iemand David eraan om met al zijn donkere plekken, onbedekt naakt dus, te gaan staan in het volle licht van God. Hier ben ik, Heer. Dit is wie ik ben. Dit is het. En niet anders. En dat radicaal, eerlijke en oprechte geeft ook het verlangen aan de diepte van David. Dat verlangen gaat verder dan aftraken van de ellendige en het drukkende schuldgevoel. Het gaat hem om veel meer dan een schone lei. Om een frisse start, een nieuw begin. Het verlangen van David richt zich niet op de buitenkant, het gevoel van gedrag of van gevoel. Hij steekt af naar zijn diepste kern. En hij bidt om een zuiver hart. Hij bidt om een vaste geest. Maar ook dat is volgens mij nog niet zijn diepste verlangen. Want al zou David een heel nieuw mens zijn geworden, en hij zou niet de aanwezigheid van God ervaren, dan was het zo dat het hem allemaal gestolen kon worden. Heer, bidt hij, mag de vreugde van vroeger weer terugkeren. Die diepe vreugde van nabijheid en zegen. Dat ik mag weten en ervaren dat uw geest op mij rust. Hij verlangt naar herstel van de verbroken relatie met God. Hij wil bij één ding weer vrienden worden met God. Hij wil weer vriend zijn van God. En dat gaat op zich al veel verder dan wij van onszelf geneigd zijn te doen. Maar misschien gaan onze wenkbrauwen pas echt omhoog als het hier niet stopt. Maar David nog een hele stap verder gaat. En we hem hier naar alles wat er gebeurd is horen bidden. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik uw overtreders uw wegen leren. En zondag zullen zich tot u bekeren. Heer, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Gaat het niet te ver? Ik bedoel, als je zulke brok hebt gemaakt als David, zo'n schreven schaas hebt gereden, zoals David heeft gedaan met Bathseba en Uria, wees dan blij en dankbaar dat je vergeving hebt gevonden en gekregen. Als je er voor jezelf mee in het reine kunt komen. En er weer iets van vrede en vreugde terugkeert in je bestaan. En je weer met een schoon geweten voor Gods aangezicht kunt staan. Meer zou je niet moeten willen, David. Daar is toch te veel voor gebeurd. En vandaag de dag, als er problemen zijn, halen we een adviseur binnen. En ik denk dat zo'n adviseur, als hij naar David keek en naar het verhaal van David geluisterd had, tegen hem wel zou kunnen zeggen van, nou David, hou je voorlopig maar even gedijs, joh. Blijf maar een beetje onder die radar. Zorg maar even dat je niet te veel in je nek uitsteekt. Een beetje low profile. Want je bent aangeschoten wild. Je naam is aangetast. Je positie is verzwakt. Neem genoegen met die plek in de luwte. Blijf maar wat op de achtergrond. Doe maar wat bescheiden. En let op, zeker de komende tijd niet duidelijk uitlaten over zaken die aan geloof en aan God raken. Hou je maar een beetje op de vlakte. Want je staat in de schijnwerper. Want alles wat je naar dit gedonder doet en zegt op het terrein komt meteen in je eigen gezicht terug zonder twijfel. En het zal tegen je worden gebruikt. Dat is de menselijke logica. En David zal er niet meer in zijn profiel passen, niet meer in ons profiel. Hij is door het ijs gezakt, hij heeft gefaald. Hij heeft blijk gegeven van een grandioos integriteitsprobleem. En waar haalt David dan toch de vrijmoedigheid vandaan? Ondanks alles wat hij heeft gedaan. Om te vragen om vrijmoedigheid. Om anderen van Gods wegen te gaan vertellen. Van de wegen van God te mogen leren. Onze logica werkt vaak zo niet. Mensen echt vanuit de tweede kans geven, dat brengen we meestal net niet op. We zeggen van, het is wel vergeven, maar niet vergeten. En vervolgens blijven we tot in lengte van dagen naar de ander kijken van, weet je dat toen? Dat? Zus? Zo? Het blijft altijd duur met een luchtje. Dat is iets ongenadigs aan, vanuit het diepste van ons wezen. Maar dan deze psalm 51. Met een totaal andere logica. Wij mensen vallen niet tegen en ook niet mee. Wij zijn van onszelf zo door en door aangetast door zonde. En ons hart is zo onzuiver, onze geest is zo onvast. Dat je van een mens altijd en overal het ergste kunt verwachten. Dat zit in onze natuur. En dat het van een mens die op zijn eigen benen wil staan en put uit eigen inzichten. En drijft op zaken als wilskracht, ambitie, geldingsdrang, misschien fatsoen. Plichtbesef. Het blijft een uiterst wankel en fragiel wezen. Die mens. Die wij ook zijn. Zet iemand onder druk. Breng hem of haar in verleiding. En vaak zul je zien dat hij of zij tot alles in staat is. En pas wanneer iemand werkelijk de realiteit van de zonde ziet. En niet langer heel druk is met het ophouden van de schone schijn. Zijn maskers laat zakken. Ja, dan ontstaat er ruimte. Ruimte voor de genade. Voor genade om haar werk te doen. En de persoon die zelf aan de lijf heeft ontdekt dat hij vanuit zichzelf tot het ergste in staat is. Is de meest geschikte kandidaat voor God. Om werkelijk hem, om God te kunnen gaan dienen. Is dat iets nieuws wat ik vandaag zeg? Gelukkig niet. Of misschien helaas wel. Maar de Bijbel staat vol van een aantal voorbeelden waar dat ook speelde. Bijvoorbeeld Jacob, die een hele lange tijd in de modus van zijn eigen kracht en eigen inzichten heeft geleefd. Zijn leven hangt aan elkaar van sluwheid en bedrog, van list, van manipulatie. Tot hij door het nulpunt heen gaat en wordt stilgezet door God. Tot hij wordt geconfronteerd met het spoor van zijn eigen leven en met zijn manier van zijn. Wat is je naam? Vraagt God aan hem. En hij moet het heel eerlijk bekennen. Mijn naam is Jacob. Hielenlichter. En als Jacob op dat punt is, is hij klaar om een nieuwe naam te ontvangen. Israël. Strijder van God. God raakt hem wel aan bij zijn heup. Zodat hij de rest van zijn leven kreupel is. En eraan herinnerd wordt wie hij van zichzelf is. Niet om te straffen. Maar om te laten zien van jij bent van Jacob de hielenlichter naar Israël de strijder van God Israël geworden. Neem een voorbeeld aan Mozes. Hoe die diezelfde bewuste Egyptische prins was die eigenhandig dacht de orde op zaken te stellen. Maar dan vermoord hij een Egyptische opzichter. Dacht zo zijn volk een dienst te bewijzen. Maar het incident werd een kantelpunt in zijn leven. Hij moest vluchten. Hij zou 40 jaar lang leven, wonen en werken als een schaapherder in de woestijn. En zo tot God gevormd en gekneed worden. Alleen zo kon hij vriend van God worden. En een man die grote impact had op zijn generatie. En volgens mij ook vele generaties daarna achterna. Nieuwe Testament, Petrus. U was vol geldingsdrang. U was vol ambitie. Maar daarmee stond u ook vaak God in de weg. Tot hij volledig ondersteboven ging, onderuit ging. En Jezus het 3 maal verloochende. En toch, juist die Petrus. Die Petrus, die zichzelf zo grondig had leren kennen, werd door Jezus opnieuw en heel bewust in dienst genomen. En was een bruikbaar materiaal. Want Jezus zei, weid mijn schapen. Petrus, hoed mijn lammeren. Dacht aan Paulus in de voorbereiding. Een fanaticus die met een ongewone heftigheid een persoonlijke strijd voerde tegen volgelingen van Jezus. Tot Jezus hem stilzette bij de poorten van Damascus. Hij viel van zijn paard en zag dagenlang geen hand voor ogen. En juist deze hulpeloze en uitgeschakelde Paulus die had machtig mooi materiaal in de hand van God. Hij is de rest van zijn leven ten volle gebleven. En steeds opnieuw heeft hij voor zichzelf het zo beleefd dat Gods kracht wordt volbracht in eigen zwakheid. Voor Paulus in zijn eigen zwakheid. Voor jou en mij in onze eigen zwakheid. Jezus heeft al die lessen samengevat in een one-liner. Toen hij zei, wie zijn leven zal zoeken te behouden, zal het te verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, juist die zal het behouden. Ik wil niet verkeerd begrepen worden vandaag. Wat ik zeg is geen aansporing, geen vrijbrief om dan maar allerlei roekeloze, wilde en riskante stappen te gaan zetten. Want de gevolgen van de misstappen zijn vaak heel groot. Dat zien we ook heel duidelijk in het verhaal en het leven van David. Zijn affaire met Bathsheba, de manier waarop je afrekent met Uria. En we zien dat het onder de zonen en dochters van David gewoon doorgaat. Dat hele patroon van zijn leven komt daarin terug. Begeerte, seksueel misbruik, afgunst, wrok, bloedvergieten. Tragisch, lieve mensen, diep triest. En met hele grote gevolgen voor anderen. En toch zit dat dankzij Gods genade ook aan andere kant aan. In Romeinen 8 vers 26 lezen we dat alle dingen medewerken ten goede voor degene die God liefhebben. Alle dingen meewerken ten goede voor degene die God liefhebben. God kan alles wat we meemaken, wat u, wat jij en ik meemaken, het mooie en ook het miserabele genade gebruiken om ons als pottenbakken te kneden en te vormen en ons te maken tot die mens, die mooie mens die hij in gedachten had. Je steeds meer zicht geven op wie we van onszelf zijn. Zodat het steeds meer gaat leven en wij ook mogen gaan leven uit Gods kracht. En hij steeds meer gestalte kan krijgen in en door ons heen. Dat hij zichtbaar kan worden in zijn wijsheid. In zijn ontferming, genade en kracht. En ook dat zien we terug in het leven van David. Want juist in deze donkere bladzijde in het leven van David was straks Salomo geboren. En langs die lijn wordt Jezus later geboren. En uit deze hele vervelende episode ontstaat ook de indrukwekkende psalm die we net gehoord hebben. Een psalm die een enorme bemoediging is voor ieder mens die weet van zichzelf, ik ben zondaar en de zonde ben ik tegengekomen. Wie met de scherf en brokstukken van zijn leven bij God komt, zal dezelfde ervaring opdoen als David. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult gij, o God, niet verachten, hebben we gehoord. Tussen alle preken die ik mag houden en de voorbereidingen ervan door, lees ik heel veel dingetjes, zie ik af en toe hele mooie gedichten, sommige mooie plaatjes, lees ik verhalen. En zo heb ik ergens ooit gelezen en ik had het bewaard en ik denk, dit past er vandaag wel bij. Het gaat over de film Silence. Een prachtige filming van het boek Stilte van de Japanse auteur die Endo heet. En Silence gaat over de jezuïetenpriesters in het Japan van de 17e eeuw. Jonge christenen en de zendelingen worden daar hevig vervolgd. Vele Japanse christenen en ook Europese missionaren sterven daar een marteldood. En nog meer zweren onder dwang het geloof in Jezus Christus openlijk af. En een van de priesters in die tijd wordt gedwongen zijn geloof af te zweren door met zijn voet te trappen op een koperen plaat met erop het gezicht van Jezus. En als de priester naar die koperen plaat, naar het gezicht van Jezus kijkt, ziet hij een vermoeid, mager en uitgeput gezicht vol mededogen, waarvan de trekken uitgesleten zijn, omdat er al talloze voor hem zijn geweest die op dat gezicht getrapt hebben. En als hij als priester dan ook zelf op dat plankje trapt, en zo vertrapt werd hij tot het mooiste en het heiligste had beschouwd van zijn leven, juist op dat moment, juist dan, verbreekt het gezicht op de koperen plaat vol mededogen. Het zwijgen en zegt, kom maar, trap maar, trap maar. Want ik ben in de wereld gekomen om door jullie vertrapt te worden. En ook deze pijn kan en wil ik dragen. In de film gaat het verder dat deze priester zichzelf leert kennen als een zwakkeling. En ontdekt dat hij zo, en ook alleen maar zo, in zijn zwakte kan horen bij een zwakke en lijdende Christus. In vroeger tijden had de priester vooral geloofd in Christus als overwinnaar. En had zijn geloof een wat triomfantelijker gearriveerd tintje gehad. Daar is deze priester op dat moment grondig van genezen. Hij verliest zijn oude, robuuste, gespierde geloof, dat misschien ook al vol was van zichzelf. Maar er komt een wezenlijke verbondenheid met Christus voor in de plaats. Die er vanaf dat moment anders, dieper is gaan beminnen. Door wie hij ondanks zijn eigen falen en zijn zwakheid wordt bemind en gedragen. Volgens mij is de vraag die Psalm 51 vanmorgen aan ons stelt deze: steken we niet heel vaak te veel energie in het ophouden van schone schijn? In het overeind houden van een bepaald beeld dat mensen zich van ons gevormd hebben? Het beeld van een goed gelovig mens die zichzelf en anderen niet wil tegenvallen? Zou het dan juist niet heel bevrijdend kunnen werken om in de lijn van deze psalm voor het eerst opnieuw, dieper, de radicale eerlijkheid te gaan zoeken? Ons bestaan steeds meer te laten doorlichten en doorgronden door het licht van Gods woord en zijn geest. Om dan vanuit die eerlijkheid en kwetsbaarheid minder op onze tenen te hoeven lopen. Minder onszelf te hoeven bewijzen. Minder onze stand hoeven op te houden. En zo ontdekken en ervaren dat God een vreemde voorkeur heeft. Omdat hij houdt van gebroken mensen. Van mensen die voor het echt gaan. Van mensen met een barstje. Zoals ik, u. En misschien ook jij. Zullen we samen bidden. Lieve Vader. Lieve Heer Jezus. Fantastische Geest van God. Dan zijn we blij en dankbaar. Dat we als kinderen van u mogen leven in deze wereld. Dat we van uw woorden van liefde, trouw, genade en nabijheid mogen weten en horen steeds opnieuw. Dat we mogen weten, Heer, dat we zonder schaamte, met al onze basjes, met al onze fouten, met al onze zonden, steeds opnieuw bij u mogen komen. En mogen zeggen, hier zijn we, Heer, dit is het. Meer is het niet. Meer ben ik niet. Maar ik wil vriend zijn van u. Wilt u mij vergeven, wilt u mij opnieuw in uw liefdevolle armen sluiten. Zodat ik vanaf dit moment weer mag leven. In liefde. En we gaan verkondigen de grote daden van u. Want we hebben een boodschap, Heer, voor de wereld, hier in Deurne en verder rondom ons heen. Zegen ons daarbij, in Jezus' naam. Amen.
Ik wil beter. Voor die mooi. Dan heb ik nog een laatste slotnummer voor jullie. Dat is een liedje In Christ Alone. Ik denk dat jullie wel kennen. Dit is een versie van All City, heet die. Dat is een bekende artiest. Maar ik vond het een hele mooie versie. En ja, als je het kent, dan zing mee, neuri mee. Doe wat je wil. Ja. Laten we gaan staan voor het laatste.